Welkom bij Op de Barkruk, de podcast van het Café Theaterfestival. Mijn naam is Julian, ik ben eigenaar van Wijnbar Vinvin en bij mij aan de bar, Op de Barkruk, ontvang ik de makers die dit jaar geselecteerd zijn voor het CTF. Ik wil alles van ze weten, van het idee achter hun voorstelling tot aan de samenwerking die ze aangaan. De voorstellingen zijn te zien op het Café Theaterfestival in Utrecht, 2 tot en met 5 maart, Arnhem, 17 en 18 maart en Rotterdam, 24 en 25 maart. Kijk op cafetheaterfestival.nl voor alle speeltijden. Zo, Bo.
Hi.
Zit je lekker?
Ja, ik zit heerlijk.
Ja? Nou, wat goed. Kan je jezelf even voorstellen?
Nou, ik ben Bo. Ik ben 23 jaar en ik ben dansdocente. En daarnaast ben ik eigenlijk ZZP-danser, dus ik kijk hier en daar wat ik kan doen. En zelf ben ik gewoon bezig met mijn eigen groei in de danswereld.
Oké.
Ja.
Dansen.
Ja.
Hey, en hoe kunnen mensen jou nog meer kennen? Onder een andere naam?
Ja, Bella Bo. Dat is mijn naam in de dansscene, in de whacking scene vooral. Maar in
De
whacking scene, dat is de stijl die ik doe. Dat is een dansstijl uit de jaren 70. Die is ontstaan in de queerclubs van LA door black queer people. En dat is de stijl waar ik eigenlijk helemaal verliefd op ben geworden en het nu doe.
En ik heb geen idee. Omschrijf die stijl.
Nou, het is moeilijk. Ja, het is eigenlijk. Het is vooral op disco-muziek. Het is op disco-muziek, disco-funk-muziek.
Jaren 70,
ja, jaren 70 inderdaad. En het is in de discoclubs ontstaan. En het is heel veel met je armen. Het is eigenlijk dat het dan van de voorkant naar de achterkant van je lichaam gaat, over je hoofd heen. Mensen vergelijken het vaak met folk, maar dat is het zeker niet. En daar zitten ook heel veel verschilpuntjes in. Dus ik zou vooral zeggen, google het even, zoek op YouTube en dan kan je zo het beste zien hoe het eruit ziet.
Kan ik nog één keer zeggen?
Whacking.
Whacking.
Ja,
okay.
Whacking.
Whacking. En wat was de eerste keer dat jij whacking zag?
Nou, de eerste keer, dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat was bij een battle. In 2017 uit mijn hoofd, bij een X-Gen battle, die was georganiseerd. En toen zag ik Sasa Sarita, dus een bekende vrouw ook in de whacking scene. Die zag ik toen dansen met een supermooi blauw outfit aan. Dus toen dacht ik van, wow, dit is echt prachtig. En sindsdien heb ik het eigenlijk nooit gedaan. Want ik ben afgestudeerd van de dansopleiding op Creative College. En toen kregen we daar whacking het tweede jaar, ook van Sarita. En sindsdien ben ik eigenlijk helemaal verliefd geworden op de stijl. En ben ik daar nooit van afgegaan.
Ben je naar haar toe gegaan? Van, jij bent een inspiratiebron voor mij geweest?
Ja, nou, het is zeg maar, het was heel grappig. Want op een gegeven moment toen kregen we weer whacking in het tweede jaar. En toen dacht ik eigenlijk van, ik wilde trainen. Ik vind dit zo leuk. En toen ben ik naar haar toe gegaan. En toen zei ik tegen haar van, zou je me kunnen helpen? En nu mag ik haar mijn moeder noemen in de whacking scene. Dat zij mij heel erg heeft grootgebracht in de dansstijl van whacking. En Shaheen, dat is ook een andere, dat is een man in de whacking scene. Shaheen Damka. En ik zit nu ook in de crew onder leiding van hem. En hij is mijn vader. En hun twee ben ik eeuwig dankbaar dat ik whacking heb leren kennen. En hun me hebben geholpen daarmee.
Wat is zo bijzonder aan whacking? Kan je het gevoel uitleggen?
Nou, het gevoel bij whacking is heel vrij. En je kan gewoon volledig jezelf zijn. Er is geen judgmental feeling erbij die er komt bij zitten, zeg maar. Want mijn ervaring, wat ik heel erg heb gehad, is dat ik eerst heel erg hip-hop trainde. En toch merkte van, ik kan hier mijn ei niet kwijt. Ik vind het leuk om te dansen, maar het voelt toch niet echt iets voor mij.
Je voelt te veel grenzen binnen de hip-hop.
Ja, ja, ja. En dat was voor mij persoonlijk zo. En ik weet dat het bij anderen zeker niet zo is, maar dat was gewoon voor mij zo. En toen ik whacking, zeg maar, kreeg op school, toen voelde het zo vrij. En ik merkte dat ik gewoon kon doen wat ik wil. En het is ook een stijl die heel erg uit gevoel is. Dus heel erg van binnen. Omdat het natuurlijk, als we even back in the days gaan, de queer black people in de jaren 70 hadden best wel een moeilijke tijd. Best wel heel erg eigenlijk. En de enige plek waar ze zichzelf konden zijn, waar ze zichzelf durfde te zijn, dat was in de clubs. En daardoor is Wacking ontstaan. Dus ook met dat gevoel is dat er eigenlijk nog steeds, wanneer je Wacking traint of wanneer je Wacking leert aan mensen, is dat het gevoel waar het om draait. Je kan jezelf zijn en maakt niet uit wat anderen denken, zeg maar. Je bent zo vrij in de stijl en dat voelt voor mij gewoon heel veilig.
Ja, veilig. En ook, je zei, je werd er verliefd op. Ja. Nou, wat mooi dat je dat dan toch, ja, dat je jezelf bij een vorm kan zijn die je gevonden,
ja,
hebt.
Ja.
Mooi,
ja,
om te zien. Heel leuk. Ja, ja, heel leuk. En bijzonder ook, want het is niet een dansstad die we kennen natuurlijk.
Nee,
hoe,
nee,
groot is het in de wereldwijd? Want
wereldwijd is het best wel groot, ja, moet ik zeggen. Ja, in elke, vooral in Europa is het heel groot. In Azië is het heel groot. En natuurlijk in Amerika, omdat het, en in Mexico, eigenlijk is het over de hele wereld, is het wel bekend. In Nederland is het ook bekend, is te zien wel net iets kleiner dan de andere landen natuurlijk. Maar we zijn er zo erg mee bezig en ook de mensen boven mij, dat het toch wel gegeven wordt aan de mensen en dat de next gen voor hun, dat die ook steeds groeit in de Wacking scene.
Ja, dat je het echt meegeeft aan mensen van dit bestaat.
Ja.
En dit is mijn gevoel erbij.
Ja.
En het doorgeven ervan. Ja, is dat, ja, moeilijk?
Nou, het is niet per se moeilijk. Het is net, zeg maar, kijk, je kan het niet zo snel geven aan kinderen, vind ik persoonlijk. Dat vind ik zelf heel moeilijk, omdat het toch wel best wel een beladen onderwerp bij zit. En ze moeten toch wel weten waar het vandaan komt.
Die geschiedenis bedoel je van de,
ja, jaren 70. Ja, ja, want, ja, ik vind het dus heel belangrijk dat als je een staal geeft, dat je ook de geschiedenis erbij geeft. Dus niet alleen een staal geeft en hier alsjeblieft, ik heb mijn geld verdiend en ik ga er weer vandoor. Nee, ik vind het echt belangrijk dat ze weten waar het vandaan komt. En dat ze weten wat, zeg maar, wat ze aan het doen zijn en de geschiedenis ervan. Ja, dat. En het, ik merk dat het, zeg maar, bij volwassene mensen, dat het natuurlijk een stuk makkelijker gaat. En dat ze er vaak ook hun plezier uit kunnen halen.
Omdat die gedachte erachter.
Ja, dat inderdaad. Dan merk ik dat het net wat makkelijker gaat. En dan natuurlijk de vrouwen en de queer people, daar, dat, die klikt natuurlijk net wat sneller. Omdat het dan, het is niet per se een vrouwelijke stijl, maar je kan er wel snel vrouwelijker bij voelen. Maar er zijn genoeg straight man people die dit ook doen. Maar het is toch wel, omdat het is ontstaan door de queer gay people in LA. Komt dat gevoel er ook net wat meer bij dat het, zeg maar, niet zo masculine is als hip-hop, om het even zo als voorbeeld te zeggen. Dus
hip-hop is stoer.
Ja, in mijn ogen, ja, het is, zeg maar, kijk, het is ook bij hip-hop is het zo dat je wel verschillende energie erin kan zetten. Dus als je bijvoorbeeld gaat flowen, dan zie ik dat heel snel als vrouwelijk. Maar als je net wat stoerder komt en wat harder komt en net wat grover komt, dan zie ik dat meer als mannelijk. Maar dat maakt mij allemaal niet zoveel uit. Ik zie ook genoeg vrouwelijke hiphoppers die het echt, die kapot goed zijn. En dan denk ik echt van, wow, je bent echt heel nice. Maar om het even zo naast elkaar te zetten, zwart op wit, is Wacking net iets vrouwelijker en sierlijker dan hiphop.
Wat is de muziek waaruit Wacking voortkomt? Wat zijn de
ja, de 70s disco muziek. Dus disco. Denk aan Diana Ross en Earth, Wind, Fire. En ook de Michael Jackson en Janet Jackson. En eigenlijk gaat het zo rond.
En jouw platenkast is dus gevuld met discoplaten uit de jaren 70.
Ja, nou, ik heb het geluk. Hier heb ik heel veel geluk mee gehad. Mijn ouders die waren dus vroeger heel erg fan van Earth, Wind and Fire. Dus daar had ik al, hun hadden al wat platen binnen daarvan. Dus die heb ik lekker gehouden. En zelf heb ik ook natuurlijk inkoop gedaan op, voornamelijk ben ik bezig met een collectie van Michael Jackson. Ik hoef alleen Invisible en dan heb ik alle platen. Dus daar ben ik druk mee bezig. En,
misschien luistert wel iemand die Invisible op LP heeft.
Ja, als je die hebt, kom naar mijn stuk. Dan kunnen we misschien onderhandelen. Want ik wil die zo graag en dan is het plaatje compleet.
Leuk. Ja. En wat vonden jouw ouders ervan? Dat jij ineens hun plaat ging luisteren?
Ze vonden het eigenlijk wel heel leuk. Het was ook elke keer als ik dan, want toen ik net Wacking leerde kennen, toen leerde ik ook net natuurlijk alle disco-muziek kennen. En toen was ik bijvoorbeeld in mijn kamer bezig aan het opruimen. Ik deed mijn vader open en die zei van, luister jij dit? Ken jij dit? Ik zo, ja, die luister ik nu naar. Toen zei hij, oh, nou, moet je komen. En toen liet hij even de plaat zien. Had hij verteld dat hij naar Earth, Wind & Fire naar het concert was gegaan en zo. Dus ja, we vinden het eigenlijk heel leuk.
Dus je hebt eigenlijk muziekles van je vader gehad?
Ja, eigenlijk wel. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen dat ik heel veel geluk heb gehad met het opvoeden van muziek in mijn familie. Want mijn vader die luisterde heel erg naar de oldschool 90s R&B hip-hop, zeg maar. Dus dat is voor mij mijn favoriete genre qua muziek waar ik naar luister. Mijn zus die was 1,5 fan van Beyoncé en Destiny's Child. Dus daar heb ik ook van alles aan meegekregen. Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad.
Een goede ratje toe aan, aan muziek.
Ja, zeker.
Maar wel een klein beetje in een soort semi-hoekje, denk ik.
Ja, wel. Het is wel, inderdaad, was het wel een beetje richting de R&B, maar ook richting de pop. Bijvoorbeeld op de zondagmiddag, wanneer mijn ouders aan het schoonmaken waren thuis, dan stond een concert van Michael Jackson op of van Madonna. Dat maakte zeg maar niet uit. Dus het was wel dat ik dat heb meegekregen, onbewust. Maar dan nu er heel erg bewust van ben, dat ik eigenlijk nog steeds naar die muziek luister. Niet echt per se naar de muziek van nu. Dus,
terwijl disco wel een klein beetje een revival heeft gehad afgelopen jaren, denk ik. Is het ook een beetje de nu-disco die je kan waarderen? Of is het echt, je moet echt die oude...
Echt die oude. Echt zeg maar de oude nummers die 15 minuten duren, om het even zo te zeggen. En daar ga ik heel lekker op. Want ik merk dat dan nu, dat ze sommige disco-nummers dan in een mix brengen met dan net een beetje... Ja, ik weet niet precies wat het is, met een beetje techno. En dan hoor je dat op de radio en dan denk ik van... Het is een beetje jammer, want dat vind ik, dat is het pure van de muziek. Want dat vind ik van discomuziek, het is zo puur. En het is zo... Ja, het komt, bij mij komt het echt over. Dus dan is het dat ik jammer vind als er dan net zo'n techno-randje eroverheen zit. Dan denk ik van ja, het is het net niet voor mij.
Kan je het café even introduceren waar je staat?
Ja, Café de Morgenster. Het is een oud cafeetje. En het is op de Oude Gracht. En het is een superleuk cafeetje eigenlijk. Heel gezellig. Lekker klein, maar ook lekker knus.
Draaien ze daar disco?
Nee, dat niet. Nee, maar volgens mij hebben hun gewoon zo'n automatisch Spotify-bandje opstaan. Wat denk ik grotendeels van alle cafés wel hebben een leuke playlist. En dan staat dat op. Maar mijn stuk die matcht wel heel goed met het café. Daar ben ik wel achter gekomen.
Waarom?
Nou, ik merk dat het zeg maar dat... Ja, de vibe en de energy van de stuk, of van het café bedoel ik, is lekker oud, maar toch wel modern, om het even zo te zeggen. Ze hebben best wel leuke accenten waarvan je denkt van, oh, dat is best wel, dat zou je nu niet zo snel bij het nieuwste café zien.
Kan je iets noemen, een voorbeeld?
Nou, ik vind hoe ze de bar hebben ingedeeld, zeg maar, dat is... ik weet nog niet wat voor... Ja, het is van een soort glas marmer, zeg maar. En dat gaat dan echt in een L-vorm gaat dat door het café. En dat is zeg maar enige bar wat er is. En dan is daar omheen staan de tafels. Het is ook best wel een smal, maar heel diep café. Dus dan is het toch dat het dan heel veel de ruimte toch wel vult. En dat maakt het ook wel gezellig, vind ik. Omdat je dan... Omdat er niet heel veel plek is voor tafeltjes, is er genoeg plek om aan de bar te zitten. Dus dan maakt dat toch wel gezelliger, denk ik. Want je hebt tegenwoordig ook van die restaurantjes die dan wel een bar hebben, maar de tafels staan dan overal en niet echt per se aan de bar. Terwijl ik dat toch wel net gezelliger vind om dan lekker aan de bar te zitten.
Ja, en kon je het hele café gebruiken?
Ja, het is groot genoeg daarvoor. Dus,
Was niet moeilijk om de ruimte te vullen?
Nee. Ja, het is dat de bar al grotendeels het café vult. Dus, en ik dans voornamelijk ook grotendeels op de bar. Dus dan zit je toch wel zo het hele café rond te rennen, om het zo te zeggen.
Je hebt best wel een heftig onderwerp gekozen.
Ja.
Waarom dit onderwerp?
Omdat ik toch wel merk dat als het woord... depressie bij een gesprek gegooid wordt, dat het toch wel een soort van ongemakkelijke stilte erachterna volgt. En dat het heel snel een taboe is om over gesproken te worden. En helemaal in de tijden van nu, waar we de afgelopen paar jaren in zitten, dan denk ik toch wel van, het mag wel besproken worden. En ik vind juist dat niemand die het heeft of zeg maar, erover moet schamen, omdat het ook oké is om je niet oké te voelen. En ik merk dat daar nog een beetje een taboe overheen hangt.
Ik moest erover nadenken toen ik hierheen fietste. Over taboe inderdaad.
Ja.
Over bespreekbaar maken van dingen. En ik vroeg me af, en dat ga ik ook aan jou vragen, in hoeverre kan het besproken worden? Want je hebt de keuze om het wel of niet te doen, ja. Maar in hoeverre kan het?
Kijk, hoe het voor mij was, ik voelde niet per se de ruimte om te zeggen dat het niet goed met mij ging. Omdat de samenleving in Nederland, om het even zo te zeggen, was wat kwam voor mij heel erg over van, het moet goed gaan. Of zeg maar bij de snelle gesprekken, wanneer je iemand tegenkomt, dan zeg je standaard, ja, gaat goed met jou. Of ja, gaat lekker. Of ja, gaat druk. En het is natuurlijk voor de mensen die het allemaal zelf ervaren, is het aan hun met hoe ver ze erover spreken en hoe ver ze erover praten met mensen. Maar ik wil toch wel, zeg maar, een soort van, ik weet niet, inspiratie geven met mijn stuk aan sommige mensen, dat het voornamelijk is van check bij de mensen om je heen. En wees je niet bang voor om eruit te komen. Want ik heb heel lang, zeg maar, in mijn eigen schulpje gezeten en gedacht van, ja, ik kan er met niemand over praten, want het moet alleen maar goed gaan. En ik merk dat er niet per se ruimte is over om te praten, zeg maar. En op een gegeven moment dacht ik, toen knipte er bij mij iets en toen dacht ik van, ja, nee, ik ben er klaar mee.
En wat was dat moment?
Dat was een moment. Ga ik dit? Ja, ik ga het vertellen, maakt me niet uit. Het was zeg maar een moment dat ik met een jongen in contact was. En toen merkte ik dat. Ja, ik was met een jongen in contact. En achteraf bleek hij niet alleen voor mij te gaan, maar had hij ook contact op een ander meisje. Wat nu helemaal oké is, waar ik natuurlijk. Maakt me nu al helemaal niet uit, want ik ben zelf nu ook helemaal gelukkig in de liefde, gelukkig. Maar op dat moment, toen knipte er bij mij iets. En toen was het zeg maar een emmer die eigenlijk zo lang al vol zat. En waar ik eigenlijk nooit naar op keek of terug naar keek. Die spoelde in één keer helemaal over. En toen dacht ik van, ja, ik ben klaar mee om elke keer een masker te dragen. En toen was het heel erg dat ik gewoon heel erg vermoeid werd. En gewoon dacht van, ja, ik heb er helemaal geen energie meer voor om leuk te doen en gezellig te doen, zeg maar. Dus,
en hoe heb je dat op dat moment geuit? Dus die emmer liep over?
Ja, nou, ik heb dat heel eerlijk gezegd alleen geuit bij mijn beste vriendin, bij Megan. En ik ben haar eeuwig dankbaar, want zij heeft mij hier door deze periode heel erg doorheen getrokken. En zij heeft haar deuren altijd opengehouden en haar telefoon altijd opgenomen als ik belde. Al was het midden in de nacht, maakte niet uit. En bij haar voelde ik de meeste veiligheid en meeste. Ja, ik voelde me gewoon zo veilig bij haar. Omdat ik natuurlijk al sinds 2007 was ik met haar bevriend. En dus waren zeg maar, waar zij was, was ik ook vaak. Dus we waren ook heel vaak samen. En helemaal in de coronatijd, toen alles wegviel, woonde ik bijna bij haar met een andere vriend, Denzel. En ja, eigenlijk sindsdien was zij heel erg mijn steunpilaar. Ja.
Mooi.
Ja.
Denk ik. En hoe is dat nu? Want het is, je praat er redelijk makkelijk over. Mm-hmm. Doe je dat over het algemeen wel?
Ja.
Neem niet aan dat je tegen de kassen je vrouw, maar.
Nee. Het is niet dat ik over de straat loop en schreeuw. Ik heb een depressie en het is oké. Okay. Dat doe ik echt zeker niet, zeg maar. Maar het is dat ik heel erg erover heb geleerd van dat het praten eigenlijk heel erg hielp. En het ook fijn was dat toen ik het verhaal vertelde aan Megan, dat zij mij een perspectief gaf waar ik zelf natuurlijk nooit naar keek, omdat ik heel erg negatief alles zag en heel erg dacht van, ja, het het hoeft allemaal niet meer eigenlijk. En toen zei Megan van, ja, maar je kan ook dit en dit en dit doen. En zo. En je kan dat gewoon lekker loslaten. Want wat kan je daar nou aan doen? Ja, eigenlijk niks. Oké, laat het dan los. En eigenlijk was het zo, ben ik er zo heel erg in gaan staan. En ook voornamelijk met mensen over wezen praten van, het is oké om je niet oké te voelen. En ik weet niet, ik merkte dat Megan zeg maar heel erg mij heeft geholpen. Toen dacht ik van, ja, maar ik kon nu ook mensen helpen. Dus ik kon nu ook gewoon laten zien, of zeg maar bijvoorbeeld met Instagram, dat ik dan een post had gedaan in mijn verhaal van, als je niet oké voelt, all good. Maakt niet uit, het kan ook gewoon. We zijn ook gewoon mensen. En dat is voor mijn gevoel net een beetje wat mensen vaak vergeten. Dat wij mensen niet altijd blij hoeven te zijn of gelukkig hoeven te zijn. En dat bijvoorbeeld de grootste voorbeelden zoals een Rihanna of een Beyoncé of wie dan ook, die nu allemaal, dat hun ook zeg maar echt niet per se hele goede dagen hebben gehad in hun leven. En dat het ook oké is, zeg maar. Dus dat ze niet elke keer hoeven te leven zoals het ons zeg maar soort van gepusht wordt, wil ik bijna zeggen. Zo van, ja, hoe gaat het? Ja, gaat het goed met jou? Dat het dan toch net te standaard in je hoofd zit om dat te zeggen. In plaats van, ja, hoe gaat het? Ja, het gaat eigenlijk niet goed. Dat hoor je toch wel steeds wat minder.
Het is echt een pad voor je geweest, hè?
Ja. Ja, klopt.
Heb je altijd het horizon kunnen zien?
In het begin niet. In het begin zeker niet. Nee, maar Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben nu ook wel, ik ben er nog niet uit. Ik heb ook zeker het hoofdstuk van mijn depressie ook nog zeker niet afgesloten. Maar ik ben wel zover dat ik nu eindelijk het licht aan het einde van de tunnel kan zien. En ook heel erg, ik ben ook heel erg gegroeid in het proces. Want het is dat je natuurlijk in het begin ook heel erg vergelijkt met de mensen om je heen. En dat moet je gewoon niet doen. Elke pad van elk mens is anders en is langer, is korter, heeft net wat meer obstakels en de andere echt helemaal niks, om het even zo te zeggen. Maar als je gewoon focust op je eigen pad en gewoon focust op je eigen groei, dan kom je er uiteindelijk wel. En dat is gewoon iets heel erg wat ik herhaal.
Werkt zo'n voorstelling dan therapeutisch?
Ja. Het is, ik moet wel heel eerlijk zeggen, in het begin bij het maakproces vond ik het heel zwaar en vond ik het heel pittig, omdat je toch wel helemaal teruggaat.
En je hebt het alleen gedaan ook?
Ja, ik heb het helemaal alleen gedaan. Dus het was dan dat ik soms wel, wanneer ik net klaar was en de zaal uitliep, dat ik wel even dacht van, oké, ik moet heel even liggen, want ik merk dat het toch wel intens was. En het is toch wel weer het terughalen van herinneringen die je liever niet wil terughalen. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel weer van, maar het is wel dat ik hierover kan vertellen. En dat ik zo erg ben gegroeid van mezelf, dat ik hierover nu een stuk kan maken. Waardoor het toch wel een soort van therapeutisch werkt. Omdat je toch wel de hele tijd een reminder krijgt van, oké, maar je bent daar niet meer. Oké, cool. Dan gaan we weer verder. Dan is het weer oké. Dus dat werkt wel erg fijn.
Wanneer is het geslaagd voor jou, dit festival?
Eigenlijk is het geslaagd wanneer ik mensen naar buiten kan, of de mensen die naar buiten lopen, dat dan denk van oké, ik ga die even een berichtje sturen om te kijken hoe het gaat. Of ik ga die even een berichtje sturen om te vragen of diegene wil afspreken, zodat ik diegene alles kan uiten wat ik wil uiten. Ik wil heel graag mensen inspireren. Nogmaals, dat het oké is om niet oké te zijn en dat we niet de hele tijd een masker op hoeven te hebben, omdat dat zeg maar tegenwoordig een beetje een trend is, wat ik ook heb gezegd in mijn biologie van, of in mijn bio van VTA-festival. Het is niet nodig, zeg maar.
Is dat ook echt onderdeel van je pad? Mensen helpen?
Ja, ik ben van mezelf, ja, dat is ook heel erg mijn valkuil geweest. Want omdat ik dan toen even in die periode, ik voelde me heel slecht. Maar als iemand naast mij zich ook slecht voelde, dan boeide het me niet hoe ik me voelde. En dan wou ik diegene helpen. Ik ben al altijd zo geweest dat ik heel erg zorgzaam ben voor mensen. Dus dan heb ik nu ook heel erg van, ik weet niet, ik merk gewoon heel erg dat ik het stuk eigenlijk helemaal niet voor mij doe, maar voor juist voor de mensen die komen kijken.
Ja, even een half minuutje als afsluiting. Pitch je voorstelling even. Waarom moeten mensen naar de Morgenster? Waarom moeten mensen naar jou?
Nou, ik...
Ik vond het een mooi gesprek. Het was wel tikje zwaar, maar mooi.
Ja.
Dus we gaan het even op een vrolijke noot afsluiten.
Ja, nou,
met jouw pitch.
Ja, waarom je moet komen naar 3 stages in de Morgenster is omdat het inderdaad wel een beetje een zwaar beladen verhaal is. Maar het eindigt ook met het feit dat het in de eindstand altijd goed komt. En dat het altijd veilig is om ook niet oké te zijn. Dus je hoeft niet altijd oké te zijn. Maar ja, ik ben heel slecht in pitches. Ik ben heel slecht in iets van 30 seconden. Ik kan dat niet.
Vrij goed gelukt.
Ja, mooi. Top.
Oh, dankjewel.
Yes, dankjewel.
En heel veel succes.
Ja, dank je.
Thanks. Top. Dit was Op de Barkruk. Een podcast van het Café Theaterfestival en van mij. Mijn naam is Julian. Ik ben eigenaar van Wijnbar Vinvin. Een van de cafés die meedoet aan het Café Theaterfestival in Utrecht. Wil je meer weten? Kijk dan op cafetheaterfestival.nl. Kom je ook kijken?